Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 84, het vijfde vers, Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in s boze tent. Psalm 84, vers 5. De schriftlezing deze avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk van vers 35 tot 52. Johannes 1, vers 35 tot het einde. Maar eerst lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Daar staat boven van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet al te nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lezen we nu Johannes 1 vanaf vers 35. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? Hij zei tot hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zei: gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem: kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zei tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei van hem: zie waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zei tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zei tot hem: voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen.
Gemeente, zingen we nu verder uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, het derde vers. Gemeente, met Gods hulp wil ik vanavond een catechismespreek lezen van dominee Golverdingen over zondag 13 van de Heidelbergse catechismus, die we nu eerst met elkaar gaan lezen. Vraag 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Het antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Onze collectezang is uit de tweede berijming van de 12 artikelen, de versen 1, 2 en 3. Ik geloof in God de Vader, die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen, en dat hij ons, om zijn zoons wil, zal mijn Vader zijn, mijn smart genezen. Mij schenken al het nodig goed en kwaad, dat op mijn aard ontmoet, genade doen ten beste keren, zijn almacht zal mij steeds behoen. Dat wou hij als mijn bondsgod zweren, dat wil hij als mijn Vader doen. En het tweede vers: ik geloof erbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon zijn één geboren, die ik gelijk een Vader eer, de Christus van God uitverkoren. En ook het derde vers: inmiddels zal er gecollecteerd worden. We herinneren u aan de derde collecte die bestemd is voor de emerituskas. gemeente. De man die we in het vorige gelezen Bijbelgedeelte hebben ontmoet, Nathanael, is een man die door de geest van God oprecht is gemaakt. Dat brengt hem met alle die de Heere vrezen, dikwijls in het verborgene. Zo is deze Israëliet nogal eens te vinden onder de overhangende takken van de vijgenboom met zijn handvormige bladeren. Daar op dat plekje beleed hij de Heere als een zonde. Daar begeerde hij oprecht de komst van Christus. Daar bedelde hij om de vermeerdering van het geloof. En nu laat de Heer hem weten dat hij van dat plekje en van zijn gebeden daar af weet. Nu sluit de Heer Jezus hem met een enkel woord in bij Gods volk. Eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zo zag ik u. Zo doet de Heer vandaag nog. Hij laat zoekende, zuchtende bedelaars aan de troon der genade wel eens voelen dat hij van zo iemand af weet. Dan worden bijvoorbeeld de kenmerken van de genade uit de schrift zo duidelijk aangewezen in uw leven, dat uw hart in diepe ontroering en met verwondering en blijdschap opspringt. Als de Heer u insluit, zegt u ook vandaag met de Nathanael: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de koning van Israël. Nathanael is voor de Heere Jezus ingewonnen door zijn alwetendheid. Deze man heeft achter de menselijke natuur van Christus zijn goddelijke natuur gezien en beleden. De kennis van het zoonschap van de Heere Jezus is altijd vrucht van het goddelijk onderwijs door woord en geest. Hebt u die belijdenis wel eens afgelegd? Hebt u met Nathanael Christus wel eens beleden als de Zoon van God? Dat is noodzakelijk tot zaligheid. En daarover spreekt ook onze Heidelbergse catechismus in zondag 13, die wij met de hulp des Heeren nader wensen te overdenken. We staan stil bij de grootheid van Christus en we letten daarop in drie gedachten. Ten eerste zijn zoonschap. Ten tweede zijn verdiensten. En ten derde zijn heerschappij. In de eerste plaats zien we die grootheid in zijn zoonschap, waarover in vraag en antwoord 33 gesproken wordt. Het eerste deel van het antwoord op de vraag luidt namelijk: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. De tweede plaats letten we op zijn verdiensten. Vanuit het tweede deel van het antwoord op vraag 33. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En ten derde wijzen we op zijn heerschappij. Vanuit het antwoord op vraag 34. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Onze eerste gedachte: zijn zoonschap. Het tweede artikel van de apostolische geloofsbelijdenis luidt: ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Deze laatste twee namen vragen vandaag onze aandacht. Dan bewijst de Heidelberger allereerst op de goddelijke natuur van Christus. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? En het antwoord daarop luidt: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Misschien denkt iemand dat de Heidelberger in een overbodige herhaling vervalt. U herinnert zich wellicht de behandeling van het leerstuk in de goddelijke drie-eenheid in zondag 8. Toen hebben we gezien dat de Zoon eens wezens is met de Vader en met de Heilige Geest. Toch staat hier een wat andere vraag centraal. Deze vraag: is de Heer Jezus, die zich in de evangelie met zoveel nadruk de Zoon des mensen, de Zoon van de mens noemt, ook werkelijk de enige geboren Zoon van God? Wel, dat Christus Gods Zoon is, is reeds vele eeuwen geleden gelogen door Arius, de bekende voorganger uit Alexandrië uit de 4e eeuw. En dat wordt opnieuw gelogen in de nieuwe vrijzinnigheid die de prediking op tal van kansels in ons land helaas beheerst. Dan is er alle aandacht voor de mens Jezus, die in tegenstelling met u en mij de enige ware en unieke mens is. Jezus is, Zo zegt men dan, zoals God de mens bedoeld heeft. In hem is God tegenwoordig. Hij leeft in een ongebroken eenheid met God. Het klinkt allemaal nogal orthodox, maar dan komt het. Hij is niet God. Want dan zou Jezus een ongeloofwaardig dubbel wezen zijn. En dat is niet aanvaardbaar voor het denken van de moderne mens. De oude dwaling is dus nog steeds springlevend. Christus kan niet Gods zoon zijn. Hij is wel een uniek wezen. Maar als hij God en mens is, zou hij een ongeloofwaardig dubbel wezen zijn. Wel nu, gemeente, tegenover al die oude en nieuwe dwalingen belijden wij met de Heidelbergse catechismus dat de Heer Jezus de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Om die twee zaken is hij ten volle de enige geborene. Daarin is hij met niemand te vergelijken. Christus alleen is de eeuwige Zoon van God. Dat kunnen ook de jongens en meisjes in de kerk ook weten. Want ter gelegenheid van het kerstfeest of een andere keer hebben jullie wel eens de tekst geleerd uit Jesaja. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. De Heer Jezus is de eeuwige God. Zijn namen zeggen het. Hij is de sterke God. De Vader der eeuwigheid. Christus is de eeuwige Zoon van God. Dat getuigt de Heer Jezus ook. Als hij van zichzelf, als de ware wijsheid in het spreukenboek zegt: ik ben van eeuwigheid gezalfd, van de oudheden der aarde. Maar Christus is ook de natuurlijke Zoon van God. Gemeente, nu moeten we alle menselijke inzichten maar prijsgeven. Moeten we heel ons logische denken kruisigen. Want hier gaat het over de grootheid van God, die voor ons als nietige mensen niet te doorgronden is. Christus is God uit God, licht uit licht, te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid. God is groot, zegt Job, en wij begrijpen het niet. Over de eeuwige, goddelijke geboorte van de Zoon zegt Psalm 2. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u voortgebracht. Dat is een ander voortbrengen dan wij mensen kennen. Het is het eeuwigdurende inzijn van God. Het is een eeuwig voortdurende generatie, zodat de Zoon in de Vader blijft en de Vader in de Zoon. Er vindt geen afzondering plaats. Er vindt geen scheiding plaats. De Vader brengt de Zoon van eeuwigheid voort en tegelijkertijd is de Zoon met de Vader en de Heilige Geest van eeuwigheid God. Laat dat geheimenis nu voor u eens een geheimenis van het geloof mogen zijn. Laat dat geheimenis voor u alleen maar de reden zijn tot ootmoedige aanbidding. Want er is geen onderzoeken mogelijk van het getal van zijn jaren. Als wij konden begrijpen dat de Vader in de eeuwige generatie de Zoon voortbrengt, zou God geen voorwerp van aanbidding meer zijn. Hoe blinkt de heerlijkheid van de middelaar uit het eeuwige zoonschap? Och, als Jezus niet meer was dan het voornaamste schepsel, niet meer was dan een uniek mens, zoals de nieuwe vrijzinnigheid zegt. O, als Jezus niet meer was, dan zou hij geen borg kunnen zijn. Dan zou zijn offer over de eeuwen heen geen waarde hebben. Dan zou hij niet aan de gerechtigheid van God kunnen voldoen. Maar hij is de eeuwige, enige Zoon van God. Hij is de volkomen zaligmaker. Hij is wat de apostel zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. De vrijzinnigheid heeft hij nooit iets van begrepen, nog geloofd. Maar hij is dezelfde tot in der eeuwigheid. Hebt u zijn grootheid wel eens mogen zien? Hij maakt zich immers nog bekend aan het hart van armen, ellendigen en onwaardigen. Dat doet hij door zijn woord en geest. Hij maakt zich in zijn heerlijkheid aan zondaren bekend. Dan mogen we hem door de ogen van het geloof aanschouwen als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Als we hem in zijn heerlijkheid mogen aanschouwen, Dan is dat een heerlijkheid die het hart inneemt. Dan volgt daar de belijdenis op van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte van zijn verdiensten. Gemeente, wanneer Christus God is, wanneer hij Gods enige geboren zoon is, dan is hij dat van nature. Hij is de eeuwig gegenereerde van de Vader. Maar hoe staat het dan met de ware gelovigen? Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarop wordt geantwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Nee, Gods kinderen hebben het wezen van God niet. Er blijft altijd afstand tussen de schepper en het schepsel. Het kindschap betreft de staat der genade waarin God hen gesteld heeft. Dat is Gods werk. Want wanneer we geboren worden, zijn we nog geen kinderen van God. We hebben ons in het paradijs losgescheurd van het vaderhart Gods. We zijn in het paradijs kinderen des torens geworden. Of we het geloven of niet. Of we er onder bukken of niet. Maar zo liggen de zaken in Bijbels licht. Door onze eigen schuld zijn we nu in de geestelijke duisternis. We hebben onszelf aan de eeuwige dood onderworpen. Maar wat heeft de Heere nu gedaan? In zijn onuitsprekelijke goedertierenheid heeft hij de zijne aangezien in een genadig welbehagen in Christus. Hij heeft een aangezien in hem, opdat ze niet in hun geestelijke doodstad zouden blijven. Maar daaruit wordt opgewekt tot een nieuw en een eeuwig leven. Hij heeft zijn genadige verkiezing besloten om zulke vijandige en ellendige zondaren en zondaressen tot zijn kinderen aan te nemen. Paulus kan er alleen maar van zingen. Wanneer het geloof over de verkiezing spreekt, blijft er alleen maar een loflied over. Wanneer we zonder geloof over de verkiezing spreken, blijft er een levenloze, koude redenering over. Maar als Paulus door het geloof ziet op het wonder van Gods ontferming en zijn eeuwig welbehagen, kan hij er alleen maar van zingen. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Nu weten we allemaal dat er wel aangenomen kinderen op dezelfde manier worden behandeld als een eigen kind. Ook een aangenomen kind deelt in alle kinderrechten. U vindt dat ook in de Bijbel terug. Er is namelijk een Bijbels voorbeeld van adoptie. De dochter van Farao adopteerde Mozes als haar eigen kind. En Mozes ontving alle kinderrechten. Hij had niet alleen een plaats aan het hof van Egypte, maar hij ontving alle rechten van een prins. De schatten van Egypte waren voor hem. De weg naar de troon stond voor hem open. Eén ding kon de Egyptische prinses echter niet. Ze kon van de Jood Mozes nooit een geboren Egyptenaar maken. Maar als de Heer een gevallen zondaar in de tijd tot kind aanneemt, schenkt hij een innerlijke vernieuwing door zijn woord en geest. Dan geeft hij zo'n zondaar die hij tot kind aanneemt een nieuw hart en een nieuwe geest. Dan vernieuwt hij hem tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Wanneer vindt die aanneming tot kinderen nu plaats? Gemeente, dat gebeurt in de wedergeboorte. Dan wordt een verloren zondaar van boven geboren. Dan ontvangt hij een nieuwe geest. En dan wordt de Christus Jezus ingelijfd door het geloof. Is zo'n wedergeborene zich nu direct van deze weldaad bewust? Is het meisje dat in uw gezin geboren wordt zich direct bewust dat dit haar voornaam en haar achternaam is? Nee, zulke pasgeboren kinderen komen in deze wereld niet voor. En zo is het ook niet in geestelijke zin. Een ziel wordt wedergeboren, maar ze is zich van die wedergeboorte niet direct bewust. De Heer schenkt daar meer en meer licht over. Zo komt het dat er in het leven van een wedergeborene nog zo dikwijls twijfels zijn over het werk van de Heere. Ze twijfelen nog zo vaak of het werk van Christus wel in hun hart gevonden wordt. Dan komt door hun gebrek aan licht, aan hun geringe geestelijke kennis. Het geloof dat ze in zich omdragen is dikwijls te klein om die onuitsprekelijke weldaad te aanvaarden en te belijden dat ze een kind van God zijn. Ze hebben wel alle kenmerken van het kindschap, maar ze durven dikwijls niet te zeggen dat ze een kind zijn. Nee, ze kunnen niet ontkennen dat de eigenschappen van de kinderen van God in hun leven worden gevonden. En dat ze die dikwijls in de schrift lezen en vanaf de kansel uit het woord horen verklaren. Ze durven niet te ontkennen dat ze Christus door het geloof in het woord hebben gezien als de weg, de waarheid en het leven. En toch kunnen de golven van het ongeloof nog zo hoog gaan als hun geloof niet in oefening is. Het zijn en blijven altijd twee zaken. Licht ontvangen is de ene zaak. Een licht ontvangen over het licht dat ons geschonken is, is een andere zaak. Als het laatste waar is in ons leven, mogen we gelovig erkennen dat de Heere ons tot zijn lieve kinderen en erfgenaam heeft aangenomen. Er is een opwas in de kennis der genade. Er is een groei in het leven van het geloof. Zoals een klein kind opgroeit van baby tot kleuter, van schoolkind tot volwassene. Zo is er ook een opwas, een groei in het genadeleven. En ieder die genade heeft ontvangen, ziet naar die opwas uit. Die is namelijk kenmerkend voor het geloofsleven. Zoals een klein kind in zich de wens heeft om groot te worden en dikwijls tegenover zijn ouders uitspreekt, zo kent een kind van God het verlangen om meer en meer onderwezen en geoefend te worden in de genade en de gaven van de Heere Jezus Christus. Die nadere weldaad noemt Paulus in 1 Korinthe 1 een tweede genade. Als die tweede genade ontvangen wordt, wordt de twijfel aangaande onze staat overwonnen. Dan krijgt het geestelijk leven een andere gang. Voor die tijd gaat het zo dikwijls op en neer. Voor die tijd is het zo dikwijls vandaag in de wolken, morgen in de kolken. Vandaag de geloofsoefening en morgen niet meer kunnen bezien dat er iets van de Heer erbij is. Maar als die tweede genade verheerlijkt wordt, krijgt onze ziel een andere gerichtheid. Dan mag in de door de Heer zelf geschonken zekerheid des geloofs worden beleden. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Kom, u allen die de Heere zoeken en vrezen mag, sta er toch naar om verzekerd te worden van uw aandeel in Christus. Het kan nooit genoeg beklemtoond worden dat we daarnaar hebben te staan. Volk des Heren, het is niet goed om tegen elkaar te zeggen, de kleintjes komen er net zo goed als de grote. Het is zeker waar, maar daarmee mogen we elkaar niet ophouden op de weg. Nee, we moeten elkaar heen wijzen naar Hem, de koning van de kerk, en het tegen elkaar zeggen dat er bij Hem meer te krijgen is. En dat het niet goed is als we zo weinig opwas en het leven van de genade merken. Zoek toch om meer en meer kennis Christus te kennen, opdat u uit Hem bediend wordt, uit Hem alleen. Nu kan het zijn dat er tobbende zielen onder ons zijn die zegt, maar wordt alleen die mens zalig die een helder bewustzijn hebben van hun kindschap? Worden alleen die mensen zalig die de volle verzekerdheid kennen en bevestigd zijn van hun staat? Gemeente, er zijn velen onder Gods volk die in dit leven niet tot deze volle verzekerdheid komen. Let wel, in de geloofsoefening is altijd zekerheid. Een bekommerde ziel die geloof mag oefenen, heeft in dat ogenblik zekerheid. Maar de Heer is vrij in de mate waarin Hij zijn genade uitdeelt. Beslissend is echter en blijft of het zaad van de wedergeboorte in ons hart is gevallen. Want in de wedergeboorte neemt God de zijne tot zijn kinderen en erfgenamen aan. Dat moet niet betwist worden, zoals sommigen dat steeds maar weer doen. Dat moet niet aangevochten worden met het gebruik van allerlei godsdienstige termen. We moeten bij de Bijbel blijven. En daarin lees ik dat ieder die het beginsel van de wedergeboorte heeft, zalig wordt. Lees bijvoorbeeld Matthäus 5, de zaligsprekingen. Daar worden al Gods kinderen bij name genoemd. Er worden zielen genoemd die niet de volle zekerheid hebben, maar wel het wezen van de zaak. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Je kunt van die zielen hebben die hun armoede leren inleveren en dikwijls moeten zeggen dat ze zo arm zijn. Vaak kunnen ze zelf niet bezien dat ze tot Gods volk behoren. Maar de Heer rekent hen erbij. Want de uitgang van deze armen van geest is naar God, in Christus. Ze durven dikwijls niet zo met zekerheid te spreken als Gods meer geoefende kinderen. Maar ze bezitten het beginsel van de genade en ze worden zeker zalig. Alle die in Matthäus 5 zalig gesproken worden, worden ook werkelijk zalig. Zalig zijn de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig de zachtmoedigen. Zalig de vreedzamen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Die allen zullen zalig zijn, want hij laat nooit varen het werk zijner handen. Als een ziel in de openbaring van zijn geestelijk leven niet verder komt dan honger en dorsten, zullen wij daar met onze vingers afblijven. Anders bezondigen we ons aan het werk van God. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zullen verzadigd worden krachtens de toezegging van de koning zelf. En geen mensenkind zal daar een vinger tussen kunnen krijgen. Ze zullen in Sion, dat zalig oord, voor God verschijnen. Tot kinderen Gods aangenomen, zegt antwoord 33. En dat geschiet uit genade. Let op die twee woordjes, gemeente. Uit genade. Van u en mij werkt er namelijk niets mee. Het is volstrekt onbijbels om te doen alsof u of ik, als er in ons iets gevonden wordt wat meewerkt tot de zaligheid, dan hebben we nog nooit verstaan hoe diep we gevallen zijn, hoe verdorven ons bestaan is. Dan beseffen we niet hoe groot onze schuld is bij God. Deze aanneming tot kinderen vindt dus puur plaats uit genade. En daarom is het ook zo'n ontzaglijk wonder als we zalig mogen worden. Het is niet te zeggen hoe groot het is als u mag verstaan. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Ik zal u een nieuw hart geven, ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Het is alles Gods werk. Uit genade worden wij tot kinderen aangenomen. Dat doet de Heer niet buiten het recht om. Hij werkt dat in een weg waarin zijn goddelijk recht bevredigd wordt. Want Christus is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is met zijn hart borg geworden voor al de zijnen van alle eeuwen en tijden. Toen hij aan het kruis uitriep, het is volbracht. Daarom zegt de Heidelberger ook zo nadrukkelijk, om zijnentwil. Aangenomen om zijnentwil. Wat is het een wonder als je om zijnentwil tot zijn kind wordt aangenomen. Zeker, het is aan de ene kant een scherp woord. Want u en ik kunnen niet zalig worden om iets wat in ons is. We kunnen ook niet zalig worden om iets wat ons uit genade gegeven is. Als u de Heer eenvoudig en oprecht mag vrezen, wordt u niet zalig, omdat God u wel eens een open hemel geeft. U wordt niet zalig, omdat het woord u wel eens zo aangrijpt dat de tranen u uit de ogen druppen. U wordt niet zalig, omdat u onder de bediening van het woord wel eens tot uw diepste bestaan wordt geroerd, door de ontferming van God over een zondaar. O zeker, die dingen zijn groot. Ze zijn een geschenk van de bruidegom. Ze horen bij de weg der bekering. Maar u wordt er niet zalig door. Al het uwe en het mijne moet eraan. Zondaren worden alleen zalig om zijnentwil. O, als Gods kinderen daar nu eens meer op mochten zien, wat zou er dan meer helderheid in het geestelijk leven zijn? We worden zalig alleen om zijnentwil. Wat is het een les om dat te leren? Want van de nature vinden we onszelf te goed om door Christus gezaligd te worden. En als we genade mogen ontvangen, zijn we vaak te rijk om alleen op Jezus onze hoop te stellen. Daarom is genade die ons arm maakt en houdt werkelijk een grote genade. Deze armmakende genade is ook onmisbaar, want ze baant de weg waarlangs alle overige genadegaven worden ontvangen. We hebben deze genade nodig om tot de fontein des heils te worden gebracht en om te leren wat die enkele woordjes inhouden, om zijnentwil. Dat is het enige fundament van de zaligheid. Verloren zondaren en zonderessen, totaal verlorenen, worden zalig om zijnentwil. Om zijnentwil worden ze tot kinderen aangenomen. Dan gaat er een streep door uw en mijn vroomheid. Als onze voeten het water van de Doodsjordaan naderen, zullen we niets anders overhouden dan om zijnentwil. Om zijnentwil en niets anders, niets anders, uit genade tot kinderen aangenomen, door het geloof. In het geloof is geen twijfel. Als onze ziel geloven mag, dan zingen we met heel de kerk van alle eeuwen, wat we nu samen ook gaan zingen, uit Psalm 71, het 10e en het 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik die reeks der schatten kan tellen, nog bevatten. Ik zal blijmoedig henen treden in zere mogendheid. Mijn hart is uitgebreid, o Heer, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen op aangename wijze. Psalm 71, vers 10 en 11. Naar onze derde gedachte, zijn heerschappij. Waarom noemt gij hem onze Heere? Het gaat hier om de verhouding waarin de middelaar tot zijn volk staat. Hij is hun Heere. De naam Heere die hier wordt bedoeld, wordt in uw Bijbel altijd met kleine letters geschreven. Het gaat dus niet om de verbondsnaam van de drie-enige God. Het gaat hier om de naam Heere of Adonai, die meester of eigenaar, bezitter betekent. Waarom is hij uw eigenaar? Waarom is hij uw bezitter? Waarom is hij uw meester? Waarom noemt u hem zo? Waarom spreekt u hem aan als uw eigenaar en beschikker? En zeg u eens, hoe heeft hij u tot zijn eigendom gemaakt? Want u noemt hem onze Heere, maar vertel eens, hoe bent u zijn eigendom geworden? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Iedereen die vroeger zondag 1 van de Heidelberger uit zijn hoofd heeft geleerd, hoort hier in dit antwoord die zondag terug. De woorden zijn bijna hetzelfde. Het is een korte echo van zondag 1. Daarom zal ik nu niet op elk woord van het antwoord ingaan. Maar ik wil er alleen uw aandacht op vestigen dat in dit antwoord een belangrijke schriftplaats wordt aangehaald. Uit 1 Petrus 1, vers 18. Petrus vermaant in dat schriftwoord alle die enige genade hebben om heilig voor God te wandelen. Dat doet hij dan met deze woorden. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar en kostbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. Op grond van de gerechtigheid die hij door zijn offerande verworven heeft, ontrukt de Heer Jezus Christus de Satan zijn prooi in het uur van Gods welbehagen. Dan komt Christus als de Adonai, de Heere, de eigenaar tot zijn bezitting. Dan verlost hij een ziel uit alle geweld van de vorst der duisternis. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Betekent dit dan dat Gods volk hier zonder zonde leeft? Omdat hij hen met ziel en lichaam gekocht heeft en met zijn dierbaar bloed van alle heerschappij van de duivel heeft verlost? Nee, gemeente, dat betekent het niet. De oude mens der zonde krijgt in de wedergeboorte wel een dodelijke slag. Maar die oude mens is nog niet afgestorven. Hij laat zich nog gevoelen en soms leeft hij weer op. Maar wat betekent het dan? Nou, het betekent heel eenvoudig dat de zonde en de Satan geen heer meer zijn in het leven van Gods kinderen. Ze zondigen nog wel, maar de zonde en de boze zijn geen koning meer in hun leven. Men zei vroeger wel, bekeerd worden is van koning veranderen. En zo is het. Ze krijgen een andere koning, een andere heren. Ze zijn van alle heerschappij van die de duivel uitoefent, verlost. Die heerschappij is gebroken. Ze hebben een andere heren gekregen, die hen tot zijn eigendom heeft gemaakt. Gemeente, hebt u nu deze heerlijke middelaar tot uw heren mogen aannemen? Hebt u hem als uw heren leren beleiden, als uw heren leren kennen? Alle die hij door zijn bloed tot zijn eigendom koopt, geeft hij ook genade om hem te beleiden. Hij geeft ook genade om onze heren te zeggen en bij ogenblikken mijn heren. Alle die hij gekocht heeft door zijn bloed, mogen hem door het geloof hun hart geven. Want zijn liefde werkt wederliefde in de ziel. Alle die in het wezen van het verbond de genade worden ingelijfd, mogen dat verbond door de kracht van Christus ook zelf inwilgen. In die inwilging van het verbond smelten ze door de liefde Gods als het ware weg. Zodat ze zeggen, Heere, neem mijn hart. Het was het geheel en al. Ik geef het u. Zou u het willen nemen? Was het geheel en al in uw dierbaar bloed? En geef mij dat ik u al de dagen van mijn leven mag dienen. Dat is een geheel vrijwillige en algehele overgave, waarbij niets wordt achtergehouden. Het is de praktijk van het Bijbelwoord. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Is hij uw Heere geworden? Dan hebt u niet alleen uzelf aan hem mogen overgeven, maar ook de begeerte leren kennen om voor zijn aangezicht te wandelen. Door hem gezaligd te worden en door hem geheiligd te worden. Zijn twee kanten van één zaak. Rechtvaardiging en heiliging zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Is hij uw Heere geworden? Dan heb u dat ook beleden. Heb u het mogen zeggen, leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen, Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Kijk, dat is nu de zielsuitgang die bij de Heere ze horen en die zeggen, leer mij naar uw wil te handelen. Daar weet een tijdgelovige niets van. Hij spreekt wel over Christus en ook wel over het bloed van Christus en over de noodzakelijkheid van vergeving, maar heeft Christus niet nodig tot heiligmaking. De tijdgelovige is een vreemdeling van een hartelijke, vrijwillige overgave en onderwerping aan Christus als Heere. Hij is verder tevreden met een keurig, burgerlijk leven, met het spreken over Jezus in zijn uitwendige zin. Maar er is geen hartelijke verlangen om de Heer Jezus te kennen en te zoeken tot heiligheid. Van deze tijdgelovige zegt Christus, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die dat doet, de wil van mijn Vader, die in de hemel is. De Heer Jezus legt hier dus de nadruk op het begeren van hem tot heiligmaking. Die dat doet, de wil van mijn Vader, die in de hemel is. Gemeente, laten we onze ziel daaraan beproeven. Paulus zegt het zo treffend. Jaag de vrede na, met alle en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Is hij uw Heere? Of is Gods enige geboren zoon uw Heere nog niet? Maar als hij uw Heere nog niet is, hebt u nooit voor hem gebogen. Dan kunt u wel een aantal mooie dingen over Christus zeggen. Maar als hij uw Heere niet is, heb u nooit in waarheid voor hem gebogen. Als wij hem niet erkennen als onze Heere, dan zoeken wij het bij andere heren. Dan buigen we ons voor het beeld van ons eigen ik. Dan leven we nog onder de heerschappij van de Satan. En wat hebben we dan een mager portie. Er is geen werkgever op deze aarde die zo'n ellendig loon uitbetaalt als de Satan. De dienst van de zonde en de dienst van de duivel worden beloond met het eeuwige oordeel dat de duivel en zijn engelen bereid is. Als Christus uw Heere nog niet is, vlie dan toch van de toekomende toren. Kom, neem toch de lieflijke nodiging van het evangelie ter harte. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Het is het beeld van de koning die komt in zijn overwinnende kracht. Die koning doodt alle die niet voor hem willen buigen. Maar degene die nu met hun zonde en ellende aan de voeten van deze koning neervallen en om genade smeken, worden behouden. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En heeft ons alzo tot zijn eigendom gemaakt. U allen die God vreest. Hier zingt de catechismus het overwinningslied van de kerk van alle eeuwen. Hier worden de tonen gehoord van de triomfpsalm van Gods verloste kerk. Tot zijn eigendom gemaakt. Och, overweegt uw onuitsprekelijke troost van deze woorden. Geen gevaar, hoe groot ook, kan u dan schaden. Tot zijn eigendom gemaakt. Geen vijand, hoe listig ook en slecht ook, kan u dan ombrengen op de weg naar Sion. Tot zijn eigendom gemaakt. Dat betekent dat hij zich als uw Heer heeft geopenbaard. En dat hij uw Heer zal zijn en blijven. Tot zijn eigendom gemaakt. O gij alle die God vreest. De volle werkelijkheid daarvan zult u straks verstaan. Het is maar bij ogenblikken dat we iets mogen verstaan van het uitnemende genadevoorrecht tot zijn eigendom te zijn gemaakt. Maar straks, als God de gordijnen zal wegschuiven en u de eeuwige heerlijkheid zult zijn, dan zult u pas de volle diepte verstaan van deze woorden. Dan zult u alleen maar kunnen antwoorden met de kerk van alle eeuwen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Heren, wat een rijkdom. Goden gekocht met uw bloed. Heren, geef dat in de gemeente zijn naslag mag zijn. Dat er mensen gaan nadenken. Gekocht door het bloed van uw Heer Jezus. Dat is het enige wat ons kan behouden. Niet onze eigen staat. Niet ons eigen doen. Niet ons eigen lezen. Niet ons eigen bidden. Het is alleen door genade. Om zijnentwil. Heren, geef dat dan nog velen tot bekering zullen komen. Het woord is in de gemeente neergelegd. Wilt u geven dat het in de harten mag indringen, dat ze nog eens zullen nadenken wat het is om een kind van u te zijn. We hebben ook gehoord wat het is om een kind van de duivel te zijn. Heren, bekeer dan nog wat onbekeerd is. Mogen u danken dat u geholpen hebt in het lezen, dat we ook het woord hebben mogen horen. Gaat u met ons mee de komende week in. Wat er van de week, hoe het zal gaan, we weten het niet. Maar in alle dingen hebben we uw hulp nodig. Dat we naar het werk gaan, dat we kracht mogen ontvangen. Als we thuis ons werk hebben, dat we ook daar mogen ervaren dat u bij ons bent. Als we naar school gaan, wilt u ons dan bewaren. Op de weg naar school, op de weg naar huis. En wilt u zo voor onze kinderen en onze jongeren zorgen. In de komende week ontfermt u zich over ons. Wij hebben niets verdiend. Beschenk het ons alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellend. Zingen we nu onze slotzang. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.